Het zijn vreemde, wonderlijke dagen. We hebben net gezongen over feest. De kinderen hebben een feestelijk begin van deze dienst gehad. En wij hebben tegelijkertijd een jubileum. 1 jaar corona. 1 jaar geleden was patiënt 0 in 's-Hertogenbosch. En daarna barstte het los. En de afgelopen dagen, weken, maanden heb ik ontzettend veel mensen horen klagen. Ook jeugd in mijn eigen kerk. Die zichzelf beklagen dat elke dag hetzelfde is. 'S Morgens je bed uit, achter je laptop, Zoom college, Team college, zelfs de Bijbelstudies, de discipelschapsgroepen, allemaal via de laptop. Livestream op zondagmorgen, elke dag lijkt wel hetzelfde. En sommige van de jongeren die klagen dan. Als ik die anderen niet meer zie, behalve dan die paar op Zoom, ik raak langzaam maar zeker mijn geloof kwijt. En om me heen zie ik het nog veel breder, ook buiten de kerk, dat mensen klagen, dat ze zich hopeloos voelen. En je ziet het eigenlijk dagelijks in het nieuws en zeker in de weekends, als het museumplein weer eens volloopt, dat mensen schreeuwen om perspectief. Er is een groeiende weerstand tegen alle maatregelen. Geef ons perspectief. Ik ben als christen zo ontzettend blij dat het geloof ons perspectief geeft. Het is een oude spreuk in Nederland, er is hoop. We hadden er vroeger vlaggen van, spandoeken enzovoort. Maar de spreuk is nog steeds hetzelfde. Er is hoop. En we lezen in Hebreeën 6, vers 19, deze woorden. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel. Op het eerste gezicht en op het eerste gehoor is het een hele vreemde combinatie van beelden. En gelijk heb je, het is een hele vreemde combinatie. De Hebreeënbrief is een brief die eigenlijk perfect past bij deze 40 dagen tijd. Het is een brief die voor een joods-christelijk gehoor beschrijft hoe de Heer Jezus als het ware het hemelse heiligdom is doorgegaan, de hemelse tabernakel is doorgegaan als hoge priester en offer tegelijk. Zoals op de grote verzoendag de hoge priester 1 dag in het jaar alleen, onder hele strikte voorwaarden, met bloed, met wierook, het voorhangsel mocht doorgaan om daar bloed te sprengen op het gouden deksel van de ark van het verbond. Dan deed hij verzoening voor het hele volk. En de Hebreeënbrief vertelt ons dat Jezus dat eens en voor altijd gedaan heeft. Hij is onze grote hoge priester. Hij is doorgegaan tot in het heilige der heiligen en hij heeft daar zijn eigen bloed gebracht. En wij hebben nu een vrije toegang tot dat heilige der heiligen, tot die plaats waar God woont. Alsof we daar mogen knielen in die gouden kamer en Gods hand op onze schouder mogen voelen die ons vertelt, mijn kind, ik hou van je. Maar dan dat anker. Wat doet dat daar nou ineens? Ja, Paulus, of wie dat ook geschreven heeft, die mengt hier 2 beelden door elkaar. Als je hier in Veenendaal zit, dan heb je niet zoveel met scheepvaart, vermoed ik. Ik zit iets dichter bij de zee. Ik heb daar iets meer mee. Maar ik heb mijn kennis ook uit boeken. Want zo'n enorme zeezeiler ben ik nou ook weer niet. Vroeger had je zeilschepen die met tegenwind de veilige haven binnen moesten. Maar dat lukte niet, omdat de schepen van lang geleden niet konden laveren. Die hadden 1 groot vierkant zeil en kom dan maar eens met tegenwind de haven binnen. En wat deden ze dan? En dat kun je zelfs lezen in Handelingen 27 van het galei waar Paulus op naar Rome gebracht wordt. Dan brachten ze aan de voorkant van het schip met een sloep een anker uit en dat anker dat roeide ze vooruit de veilige haven in, dat lieten ze daar zakken. En daarna werden de matrozen op het schip zelf aan de ankerspil gezet en die moesten met alle kracht die ze in zich hadden dat hele schip binnentrekken aan zijn eigen ankerketting, de veilige haven binnen. En schippers aan de Noordzeekust, die noemden dat vroeger keggen. Nou, ik heb het nog eens een keer geprobeerd in Stellendam, maar niemand kende die term meer. En je kunt hem soms nog terug ontdekken op de schilderijen van Mesdag. Je hebt misschien wel eens van Panorama Mesdag gehoord in Scheveningen. En Mesdag die schilderde graag aan het strand. En die schilderde dan ook de vissersschepen die binnenkwamen na een hele dag en een nacht van vissen. En die voeren gewoon het strand op. Dat waren ronde schuiten, bommen heette die. Die voeren gewoon het strand op. Maar vlak voordat ze bij het strand waren, lieten ze alvast hun anker vallen. Want de volgende morgen moesten ze ook weer van dat strand af. En dan werden weer die matrozen aan die ankerspil gezet. En die trokken dat schip dan weer vlot aan zijn eigen ankerketting. En dat beeld wordt ons hier gegeven. Dat Jezus ons voorgegaan is in het heiligdom. En wij mogen ook in dat heiligdom komen. Maar het kost ons enige moeite. Ik weet niet of je dat in deze dagen ook wel ervaart. De weg is gebaand. Maar toch kost het ons moeite om ons eigen hart tot stilte te brengen. Om rustig te worden en hoopvol te blijven. Om het licht te blijven zien wat God ons belooft. Dat doe je eigenlijk alleen maar op je knieën. Dat doe je in gebed. En soms kost dat heel veel moeite. Een situatie waarin deze verzen heel erg tot me zijn gaan spreken is 9 jaar geleden toen onze jongste zoon overleed aan kanker. Toen hebben wij zelf als vader en moeder, broer en zus, ook enorm geworsteld om die rust van God in te gaan. Dan sta je eigenlijk zelf ook aan die ankerspil van het gebed. Om de rust te vinden die God belooft. Om daar te komen waar God is en waar Jezus is. God geeft ons hoop. Maar God vraagt ons ook wel enige inspanning. En God geeft ons hoop ook in tijden die hopeloos lijken. Waar geen licht schijnt. En dan mogen we niet alleen voor onszelf hoop vinden. Maar we mogen elkaar ook hoop geven. We mogen elkaar bemoedigen. En we mogen ook de mensen om ons heen bemoedigen. Door de hoop en het licht wat we zelf gevonden hebben. We hebben een bijzondere boodschap van God gekregen. En die bijzondere boodschap van God is dat God nog steeds aan het werk is in deze tijd. Ook in deze coronatijd. We worden daar soms wel eens heel somber van. Ik zelf ook. Ik heb afgelopen half jaar heel veel tijd besteed aan het voorbereiden van een voorgangersretraite. Die zou eerst in januari plaatsvinden, maar ja, die moesten we cancelen door de lockdown. Toen hebben we een paar maanden uitgesteld en hij zou eigenlijk aankomende dinsdag beginnen. Nog steeds lockdown, dus weer heb ik hem moeten cancelen. En dan voel je jezelf teleurgesteld en dan denk je van, heer, waar is de regie? En dan mag je toch weer dat heiligdom van God binnengaan en je mag jezelf realiseren dat God aan het werk is. De boodschap die wij van God gekregen hebben, dat is dat wij geloven in een drie-enig God. Wij kennen de Vader. En als we nadenken over wie de Vader is, en dat vind ik het mooie eigenlijk. Elk ongeluk heeft zijn geluk, heeft onze nationale goeroe ooit gezegd. Dat is het mooie van deze tijd. Ik vind meer tijd om stil te zijn, om te bidden. En dat hoor ik ook van een hoop mensen om me heen, die anders anderhalf uur in de file zaten heen, anderhalf uur in de file terug. Zeg, ik heb zomaar 3 uur per dag erbij gekregen. Ja, ik moet wel een hoop inleveren, maar ik krijg er ook toch wel wat voor terug. Om een deel van die tijd te kunnen gebruiken om stil te zijn bij God. Maar soms moet je dat ook wel. Soms wordt er eventjes heel hard aan je geschud. Bij mezelf de afgelopen maand. Ik kreeg van een Chinese vriendin die pedagogiek studeerde een leerboek wat ze daar in de colleges gebruikte. Met de vraag of ik daar alsjeblieft eens op wilde reageren, want ze had het er moeilijk mee. Dat ging namelijk over een evolutionistisch mensbeeld. Human Nature After Darwin heette het. En er werd verteld in dat boek dat je helemaal niet in een God hoeft te geloven om een goed mens te kunnen zijn en om kindertjes goed op te kunnen voeden. Dat zat eigenlijk ook al in onze natuur. En in dat boek kwam ook Richard Dawkins aan het woord. U misschien wel bekend. Een van de grote atheïsten van deze tijd. Die ook wel eens een van de 4 ruiters van de apocalyps wordt genoemd. Die ontzettend uitvoer tegen God. Hij heeft een boek geschreven, The God Delusion. God als misvatting. En daarin beschrijft hij God ongeveer als het ultieme mispunt. God is a moral monster. Schrijft hij en dan plukt hij een paar dingen uit het Oude Testament over de oorlogen die Jozua voerde om het beloofde land in te nemen. de moorden die daarbij plaatsvonden, de bloedbaden. Hij pakt er de kruistochten bij, maakt heel selectief gebruik van de geschiedenis en van de Bijbel, om te laten zien dat alles wat het christendom ooit voortgebracht heeft, verschrikkelijk is. God is a moral monster. En dat schudde ook eventjes stevig aan mijn fundamenten. En ik ging nadenken. Eerst filosofisch en theologisch. En toen ook op mijn knieën. En toen werd ik aangesproken door één vers. En dat is daarnet ook al genoemd. 1 Johannes 1 vers 5. En daar staat: God is licht. En in hem is geen spoor van duisternis. Is God a moral monster? Nee. God is licht. En in hem is geen spoor van duisternis. Ook in deze tijd. Als ik me afvraag, vertwijfeld afvraag, hier, waar gaat het nou allemaal heen? Want een heleboel christenen beleven dit als een aanslag op hun geloof. Ze missen de gemeenschap. We lezen in de cijfers van de EO dat 16% van de kerkgaande christenen inmiddels is afgehaakt. Die volgen de livestreams helemaal niet meer. Dan kan het ook nog wel een keer een beetje begrijpen. Ik zie het aan mijn eigen jongeren. Die er steeds meer moeite mee hebben om het geloof vol te houden als ze elkaar niet meer kunnen aanvoeren. Heer, loopt het u nou toch een beetje uit de hand? Bent u de regie een beetje kwijt? En dan zegt God, nee, ik ben licht. In mij is in het geheel geen duisternis. Je hoeft niet aan mijn vermogens te twijfelen. Je hoeft ook niet aan mijn intenties te twijfelen. God is licht. We kennen de Vader dus. We kennen ook de Zoon. En als we in deze dagen, in de lijdenstijd, nadenken over de Zoon, ja, dan kun je niet anders dan diep doordrongen te raken van zijn liefde voor ons. Als je Jezus ziet gaan op weg naar Jeruzalem, als je Jezus ziet gaan van Jeruzalem naar Gethsemane, als je Jezus ziet gaan van Gethsemane naar het huis van Caiaphas, van het huis van Caiaphas naar Golgotha, dan zie je iemand die alles heeft willen prijsgeven uit liefde. Die het er ontzettend moeilijk mee had, zoals in de hof van Gethsemane, maar die zijn Vader ten volle vertrouwde. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We zien Jezus die onszelf in de brief van Petrus wordt voorgehouden als degene die door het lijden heen tot heerlijkheid gekomen is. Dat is ons voorland. Dat is ons grote perspectief. En we kennen de Heilige Geest. De Heilige Geest werd in het Oude Testament nog beloofd, is in het Nieuwe Testament gekomen en wordt in het Nieuwe Testament ons voorgesteld als het onderpand van die andere belofte. Dat Jezus straks terug gaat komen en dat wij straks bij hem zullen zijn. In Efeze 1 vers 13 wordt hij genoemd de Arabon, de verlovingsring van God. God heeft jou en mij een verlovingsring gegeven. Met de belofte straks zul je bij de bruiloft zijn. En die verlovingsring, dat is de realiteit van de Heilige Geest in jou en mijn leven. En als jij in jouw eigen leven de Heilige Geest aan het werk ervaart, dan is dat een zekerheid van God. Dan is dat een knipoog van God. Straks zul jij daar ook bij zijn. Er is hoop. Dus we hebben een drievoudige verwachting. Het werk van de Geest gaat door, die verlovingsring. Het werk van de Geest gaat door totdat de geschiedenis voltooid is. En tussen al de ellende van corona en al de ellende die er nog verder is in de wijde wereld, soms vergeten we dat. Bedenk eens wat er in Nigeria allemaal aan het gebeuren is. Hoe daar duizenden tot tienduizenden christenen vermoord worden door Boko Haram. Hoe ISIS nog steeds on the loose is in het Midden-Oosten. Hoe er verschrikkelijke dingen ook gebeuren in Noord-Korea, in China en in andere delen van de wereld. Tussen al dat onkruid groeit ook de tarwe op. En het is zo goed om af en toe onze blik te verruimen en onszelf te realiseren. Dat waar de kerken in Nederland afkalven in grote delen van de wereld, de kerk groeit. Groeit tegen de klippen op. Je hoort getuigenissen uit datzelfde Nigeria. Dat de kerk groeit, ondanks die geweldige vervolging. Idem uit landen in het Midden-Oosten. Ik heb een broeder in Damascus, een voorganger van de Kama-gemeente. Die me vertelt waar de duisternis toeneemt, straalt het licht ook des te helderder. De kerk groeit. De christenen zijn voor een deel gevlucht. Maar tal van andere vluchtelingen zijn in de kerk binnengekomen. En die vinden daar Christus. Die vinden daar hoop. En we zien er de beelden van in de Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament lezen we in Jesaja over een boom die afgehakt wordt, maar waar dan toch weer een klein uitlopertje uitkomt. Jesaja 9. We lezen van Nebukadnezar, die droomt over een geweldig beeld wat hij heeft opgericht. En dan komt er een steen los van de berg. En die steen die rolt naar beneden en die gooit dat hele beeld omver en verpulvert het tot stof. En als wij dan om ons heen de wereldmachten zien, als wij dan om ons heen al die krachten zien die uit zijn op de vernietiging van de kerk, dan is het wachten op die steen, dan is het wachten op het komende koninkrijk van Jezus. En Jezus heeft ons verzekerd dat Hij die in ons is, meer is dan Hij die in de wereld is. En aan het eind van de geschiedenis, dan zal Jezus terugkomen. En dan zullen alle boeken gesloten worden. Dan zal recht en gerechtigheid hersteld worden. Dan zullen zonde en dood verdwijnen. Dan zal er geen rouw meer zijn, geen pijn meer. Geen corona meer, geen kanker meer. En in eeuwigheid, zegt Gods woord, dan zullen wij samen met de Vader regeren in zijn eeuwige koninkrijk. We zullen hem zien zoals hij is. Nu kunnen wij ook in deze tijd wel vertwijfeld zijn. We zitten in onze kamer, we zitten in ons huis, we mogen er eigenlijk niet uit. En ja, mijn vrouw is de afgelopen week ook jarig geweest en wij konden ook geen visite ontvangen. En dat voelt heel vervelend aan. Maar God is er. En we kijken uit naar hem. We kijken uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, naar een nieuwe schepping die niet gebroken meer zal zijn. Dat is het grote perspectief. En ik heb wel geleerd in de afgelopen halve eeuw dat ik christen ben, hoe goed het is om je eigen kleine leven in dat grote perspectief te plaatsen. Steeds weer opnieuw. Gaat niet altijd makkelijk, want ik moet dus ook geregeld weer aan die ankerketting gaan staan en mezelf binnentrekken in dat heiligdom van God. God is aan het werk. Tot het einde der tijden toe. God is aan het werk. En wat zo bijzonder is, dat is dat God tegen ons zegt, ik wil dat jullie mijn teamgenoten zijn. Ik wil dat jullie met mij meewerken. Zoals Paulus dat zegt in 1 Korinthe 3 vers 9. Jullie zijn mijn medewerkers, zegt God daar. En soms zijn we wat voorbarig met dan aan het werk gaan. Oh, wat geweldig dat wij medewerkers van God moeten zijn. Nou, plannen maken. Actie. Maar het allereerste wat God dan tegen ons zegt is, ik noem jullie om te beginnen mijn vrienden. En weet je wat kenmerkend is voor vrienden? Dat ze tijd samen doorbrengen. Dat ze met elkaar praten. Dat ze naar elkaar luisteren. En dan zie je in Marcus 3 vers 14 dat Jezus zijn eerste discipelen roept en dan tegen hen zegt en over hen zegt. En hij riep er 12 tot zich, opdat ze bij hem zouden zijn. En daarna opdat hij hen zou uitzenden en zijn macht over demonen zouden hebben. Maar elk werk voor God, wat wij zouden willen doen, ook in deze tijd, dat begint met bij hem zijn. Verkeren in dat heiligdom. En Jezus prijst Maria tegenover Martha. En zegt van Maria, zij heeft het goede deel gekozen. Ze zit hier niet een beetje te lapswansen aan mijn voeten, nee, ze luistert naar mij. En als ik mijn Bijbel goed begrijp, dan ontmoet ik een God die zich niet haast. Die ook tegen ons zegt, zij die geloven haasten niet. Dat is een beetje tegen onze natuur in. Jezus heeft maar 3 jaar gewerkt. En ik heb me wel eens afgevraagd, waarom heeft God hem nou niet aan het werk laten gaan toen hij 25 was? Had hij 8 jaar gehad, dat is bijna 3 keer zoveel. Waarom? Waarom moest hij nou wachten tot zijn 30ste en had hij maar 3 jaar om dat werk te doen. En toen Paulus tot geloof kwam, de eerste 3 jaar verdwijnt hij helemaal van de kaart. Niemand weet waar hij toen geweest is. Ergens in de woestijn. Waarom heeft God hem niet meteen aan het werk laten gaan? Hij wilde zelf. Hij begon meteen te evangeliseren in Damascus. Maar hij moest vluchten. En 3 jaar lang verdwijnt hij van de kaart. Waarom moest Mozes eerst 40 jaar de woestijn in? Terwijl die blaakte van ambitie om zijn volk te verlossen. En God stuurde hem eerst 40 jaar achter de schapen en de geiten aan de Sinaï-woestijn in. Ze moesten eerst hun eigen ideeën over God en zijn plannen afleren. Ze moesten leren om Gods stem te leren kennen. Om Gods bedoelingen echt te leren kennen. En dat kun je alleen maar als je stil wordt. En als je luistert. En daarom zegt iemand als Max Lucado, een Amerikaanse voorganger, in een van zijn boeken: het is beter om stil te zijn en niets te doen met God, dan veel te doen zonder hem. Heb je jezelf daar ook wel eens op betrapt? Dat je allerlei plannen had, dat je allerlei campagnes bedacht, dat je allerlei projecten bedacht, dat je aan de gang ging en dat je op een gegeven moment doodmoe was en jezelf realiseerde dat je ver voor God uitgelopen was. En dat God je eigenlijk heel zachtjes terugriep van: kom nou eens even bij mij, kom nou eens aan mijn voeten zitten en luister naar mij wat mijn bedoelingen zijn en wat mijn plannen zijn. God is aan het werk. En hij wil dat wij met hem meewerken. En de meeste vrucht en de sterkste groei in ons leven zullen we ervaren als we zien en aanvoelen en onderscheiden wat God aan het doen is en daarin meewerken. Ik hou van zeilen. Dat eerste voorbeeld komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ik hou van zeilen. En weet je wat het belangrijkste onderdeel van een zeilboot is? Een heleboel mensen denken dan aan het zeil of aan het roer. Maar nee, het belangrijkste deel van de boot, dat is maar heel klein. Dat zit helemaal bovenin. Dat is het vlaggetje. Aan het vlaggetje kan de schipper zien uit welke hoek de wind waait. En als hij ziet uit welke hoek de wind waait, dan kan hij daarnaar zijn zeil regelen. Als hij ziet dat de wind bijna recht van voren komt, dan moet hij zijn grootschoot strak aantrekken, zijn fokkerschoot strak aantrekken. En dan kan hij heel scherp aan de wind zeilen en een geweldige vaart maken. Als het vaantje naar voren wijst en de wind dus recht van achter komt, dan moet hij juist het tegendeel doen. Dan moet hij zijn grootschoot lossen, zijn fokkerschoot lossen, de zeilen breed uitzetten om zoveel mogelijk wind te vangen. Als wij effectief willen zijn in de dienst van God, dan betekent dat dat wij op zijn vaantje letten. Dat wij letten op wat hij aan het doen is. Dat we kijken naar wat er om ons heen gebeurt en in de mensen om ons heen. Hoe is God daar aan het werk? Mogen we daarbij aansluiten als gemeente en als persoon? Weet je, God spreekt tot ons doorlopend. Hij spreekt tot ons door zijn woord. Hij spreekt tot ons door zijn geest. Hij spreekt in het gebed. Hij spreekt hier in zijn gemeente. En hij spreekt door allerlei omstandigheden. Maar de vraag is aan ons: wat doen wij met datgene wat God ons vertelt? Eén van de dingen die God ons vertelt, en daarmee sluit ik af, dat is wat er staat in Romeinen 8 vers 28. Een vers wat heel vaak misbruikt is. In Romeinen 8 vers 28 staat: en we weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. En dat is niet zoiets als wat je in de gemiddelde Amerikaanse serie ziet, elke keer weer: it's gonna be alright. Nee, God zegt: wat er ook gebeurt in jouw leven, zelfs als dat het kruis zou zijn, ik laat het meewerken ten goede. En Paulus geloofde dat. En die geloofde dat niet alleen op zonnige dagen, die geloofde dat ook nog in de gevangenis. Die geloofde dat ook nog in die cel waarvan hij eigenlijk wel zeker wist dat het zijn dodencel ging zijn. Maar wil jij nou ook geloven dat die belofte ook geldt voor deze coronadagen? Dat God ook in deze coronadagen nog steeds aan het werk is. En dat God op een hele bijzondere manier deze situatie ook kan gebruiken. En jou kan gebruiken. En wil je jezelf dan, al biddend, aan die ankerketting van het geloof binnentrekken in de stilte van Gods heiligdom? Amen.
Prachtig, de bewerking van Rent Collective, My Lighthouse. Wees mijn gids, leid mij naar kust. Prachtig natuurlijk ook met de metafoor die Hans gebruikte, de zeilmetafoor in de preek. Overigens, Hans, ik kreeg net al in de app door dat juist in het wapen van Veenendaal staat ook een schip. Onze turfverleden. Dus het werd niet meteen al gezegd, het is totaal onbekend. Hier kwam al in de app door. Dank je, Hans, voor je woorden in deze hopeloze tijden om ons te wijzen op het licht. Meteen een vraag. En je zei in het begin vooral, er is hoop. Er is hoop, hè, wijzend op de vlaggen vroeger. De vraag kan zijn, dat is allemaal mooi dat je dat zegt, hè. We moeten het heiligdom van God binnengaan. En je gaf zelf ook een prachtig getuigenis bij het sterven van je eigen kind. Maar dan zeg je, ja, hoe? Hoe ga ik dan dat heiligdom binnen?
Nou ja, ik gebruikte niet voor niks het beeld van die ankerspil, waar je 5, 6 matrozen met al hun gewicht, met al hun kracht tegenaan ziet leunen. Toen onze zoon overleed en ook andere situaties in ons leven, heeft het mij heel veel moeite gekost om dat heiligdom binnen te gaan. Dat wil zeggen, om je eigen hart tot stilte te brengen bij God. Er is op zo'n moment ontzettend veel boosheid, ontzettend veel weerstand, ontzettend veel verwijt. Ik weet nog dat ik toen tegen God zei van, u zegt dat u mijn vader bent, ik ben ook een vader en dit is niet wat ik voor mijn kind wilde. Dus er is een heleboel geraas in je leven. En dan moet je leren om stil te worden, omdat je realiseert dat je zonder God niet verder kunt en niet verder wil. Dat heeft er 40 jaar daarvoor niet gewerkt. En je weet zeker, al het gevoel is op dat moment afwezig, maar ik moet weer terug naar God toe. Ja. En dat betekent dat ik voor mijzelf dan keer op keer op mijn knieën ging. Of, zoals toen, we zaten toen in Zeeland aan de zee, dat ik eindeloze einde ging wandelen langs de Oosterscheldedijk. Om tegen de wind in te spugen, om te praten met God, om te zeggen, Heer, maak alstublieft mijn hart stil. Laat mij opnieuw weer zien wat uw grootheid is. En daarom begon ik er straks ook, bijna, met wij geloven in God. Wie is eigenlijk die God die wij geloven? Ja. Wat is zijn karakter? God is niet een soort concept, een gedachte waar ik in geloof. God is een persoon waar ik in geloof. Een persoon met wie ik kan spreken. En ik heb in de afgelopen weken ook eigenlijk psalm na psalm vooral door zitten lezen van wat laat God daarin zien van zijn karakter. En uiteindelijk kwam ik dus terecht bij die tekst in 1 Johannes, ver van de psalmen, waar staat, God is licht.
En in hem is geen duisternis.
Er is geen spatje duisternis.
Ja.
Dus ik kan echt blind varen op God. Ja. Ik kan hem vertrouwen. En dat betekent dat ik tegen mijn eigen hart begint te spreken.
Ja. Ja,
dat ik Gods woord meer vertrouw dan mijn eigen gevoel.
Ja. En was dat ook wat je dan, laat ik maar zeggen, even lopend langs die Oosterscheldedijk kon ervaren op dat moment?
Ja, op een gegeven moment kom je dan tot stilte. En na die eerste strijd zijn er nog wel eens momenten dat de strijd wel een beetje terugkomt. Maar dat je eigenlijk terug kunt vallen op die eerdere ervaring, ja, maar ik weet dat mijn verlosser leeft.
Ja.
Ik weet dat hij goed is. Ik weet dat hij licht is.
Ja. Wat ik ook zelf erg mooi vond in je preek was de lijn dat je elk deel van de drie eenheid van God langs ging. Vader, Zoon en Heilige Geest. Moet je het ook zo, nou, nu in deze tijd leven, ook echt zo ervaren? Het is die drie ene God.
Zo komt het in de Bijbelse openbaringen eigenlijk steeds terug in heel het heilsplan van God. Op het moment dat Jezus gedoopt wordt door Johannes in de Jordaan en weer uit het water omhoog komt, dan gaat de hemel open en de Vader uit de hemel spreekt. Dit is mijn Zoon, de geliefde, luister naar hem. En de Heilige Geest daalt op hem neer in de gedaante van een duif. En de duif was in die dagen een offerdier. En meteen daarna neemt de Heilige Geest Jezus bij de hand en stuurt hem de woestijn in om verzocht te worden door Satan. En als je dan verder komt in het evangelie, dan is het weer diezelfde geest die Jezus naar het kruis leidt, zegt Hebreeën.
Ja.
En weer op de berg van de verheerlijking en op andere momenten is het God die zegt, dit is mijn Zoon, luister naar hem. Dus Vader, Zoon en Heilige Geest, ze komen alle drie steeds weer terug.
Ja. Prachtig. Je hebt ons weer mooi perspectief, openbaring. Ene tekst uit Romeinen, ik laat het meewerken ten goede. Je hebt weer genoeg meegegeven voor deze week die voor ons ligt. En ja, wat ik zelf ook geleerd heb, Als echt, nou, als helemaal geen zeiler eigenlijk. Alles draait om het vlaggetje.
Ja.
Dat is mooi. Ja. Goed.